Wanneer Jezus langskomt in Capernaum, of zoals in de nieuwere vertalingen staat, Cafarnaum. Als u het niet erg vindt, houd ik het vanochtend bij Capernaum, want dat ligt bij mij makkelijker in mijn gehoor. En dat spreekt voor mij ook wat makkelijker uit. En ik heb er een ondertitel aangegeven. En nou dacht ik dat die aanstond, dan stond hij dus niet. Nu wel. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Dit heb ik niet zelf verzonnen. Ik had van de week een broeder aan de telefoon en we zaten zo te praten over waar ik mee bezig was. En die kwam met deze suggestie. Ik denk, ja, dat is best wel een leuke ondertitel voor de preek van deze morgen. En we gaan lezen vanmorgen uit Matteüs 17, vers 24 tot 27. Maar een klein stukje. De preek is ook niet zo lang, dus we zijn weer op tijd thuis straks. Het is allemaal geprojecteerd, dus u hoeft het niet, het mag wel opzoeken natuurlijk, maar het hoeft niet. Toen ze in Capernaum waren aangekomen, dat waren Jezus en de discipelen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen, draagt uw meester de dubbel drachme niet af? Hij antwoordde, dat was Petrus, zeker wel. En toen hij thuis kwam, had Jezus hem voor met de vraag, wat denk je Simon, van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen zei Jezus tegen hem, dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we het niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp daar je hengel uit, haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een 4-drachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hen voor ons allebei. Tot zover de Bijbel. We volgen een vast termijn deze lijdenstijd. En het is best spannend om op deze manier hiermee om te gaan. En we gaan dus vanmorgen naar Capernaum. Maar ik zal eerst nog even inhaken op wat er geweest is. Om te beginnen de kaart van Israël, om dat weer even een klein beetje te visualiseren voor onszelf. Het onderen Jeruzalem, bij dat paarse rondje, de blauwe rondje. Daaronder weer Bethlehem, waar Jezus geboren is. En daar bij Jericho is Jezus. Wat is daar gebeurd? Bij Jericho? In de Jordaan? Is Jezus gedoopt door de Johannes de Doper? Dat weten we allemaal toch wel. Kom nou. Goed. We gaan verder. Ik drukte op het verkeerde knopje. Wij gaan naar het noorden van Israël. Daar speelt zich een groot deel van de bediening van Jezus zich namelijk af. En we zullen dat ook een beetje dichterbij gaan halen. We zijn begonnen in Nazareth. 3 weken geleden was dat, hè, met Marian. Ja. Daarna zijn we de week daarna met Conny naar Tyrus en Sidon geweest. Sidon ligt erboven, dat valt er net af. We zijn vorige week met John naar Caesarea Philippi geweest. Vlakbij de bron, bij de oorsprong van de Jordaan. En vandaag gaan we naar Capernaum. En we zullen ook dat een beetje dichterbij halen. Met het meer van Galilea en al die andere bekende plaatsen eromheen. Capernaum. Ik zei het al, in andere nieuwere vertalingen wordt het vaak Cafarnaum genoemd. Het is een plaats aan de noordkant van het meer van Galilea. En niet ver vanaf de plaats, een kilometer of 4, 5, waar de Jordaan vanuit het noorden het meer van Galilea instroomt. De plaats Capernaum bestaat als zodanig niet meer. Volgens de geschiedschrijvers is het de plaats ontstaan ongeveer 150 voor Christus. En heeft het opgehouden te bestaan ongeveer 750 na Christus, in de 8e eeuw na Christus. En de naam zou afgeleid zijn van Cafarnaum. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, mijn Hebreeuws is niet zo best. Wat zou betekenen het dorp van Nahum. Het is niet bekend of dat Nahum de profeet geweest is of iemand anders, maar dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Het was een vrij belangrijke plaats in de tijd van Jezus, waar ongeveer 1500 mensen woonden. En het was ook een vrij welvarende plaats. Het kwam doordat er vissers en zakenmensen woonden. Het waren geen arme vissers. Want in de buurt van Capernaum vind je allerlei warme bronnen. Het is vulkanisch gebied daar geweest. Maar die warme bronnen zijn er nog steeds. Het warme water loopt uit in het meer van Galilea. En daar schijnt veel vis op af te komen. En ook bijzondere vis. En die vissers die konden daar heel goed van leven. Er werd zelfs ingezouten en naar andere plekken in Israël gestuurd. Maar waardoor het ook belangrijk was, omdat het aan de Via Maris lag. Nou, dat zegt u natuurlijk helemaal niks, waarschijnlijk. Maar de Via Maris is een soort Romeinse A2 van de kuststreek, het binnenland in, onder andere naar Damascus. En dat was denk ik ook de reden dat de Romeinse overheersers daar een garnizoen gevestigd hadden onder de leiding van een centurio. Het is ook logisch dat daar ook veel reizigers langskwamen en ook veel reizigers overnachten. Die centurio werd gerekend tot de zogenaamde godvereerders. En de godvereerders wordt een groep niet-Joden genoemd die in Israël sympathiseerden met het Joodse geloof. Had ook hele goede contacten met de mensen in Capernaum. En volgens de traditie zou hij zelfs ook de synagoge in Capernaum hebben laten bouwen. De synagoge die er stond in de tijd dat Jezus daar sprak. En het is zelfs mogelijk dat de soldaten daar ook nog aan meegewerkt hebben. Jarenlang hebben alle overblijfselen van Capernaum onder zand en stof verborgen gelegen. Want in de 8e eeuw na Christus is er een heel zware aardbeving geweest, waardoor het helemaal van de aardbodem is weggevaagd. En in 1894 zijn er mensen uit de katholieke kerk, de Franciscanen, de Franciscaanse monnikenorde, hebben dat stuk gebied aangekocht waarvan ze dachten daar moet Capernaum gelegen hebben. En ook nog een stuk gebied eromheen voor de zekerheid. En ze zijn daar gaan graven. Archeologen uit die orde die zijn begonnen met het opgraven van de restanten van wat Capernaum geweest moet zijn. Een werk wat vandaag de dag nog steeds doorgaat. Ik heb vorig jaar het voorrecht gehad om het ook te mogen bezoeken. En het is echt wel een bijzondere plek. U krijgt er ook wel wat van te zien. Dit staat er aan het begin van wat nu Capernaum is. Maar de stad bestaat dus niet meer. Het is alleen opgravingen, een klooster en een kerk. Capernaum, de stad van Jezus. Dit is de synagoge die blootgelegd is, waar we zo dadelijk wat beelden van zullen zien, die zelfs twee verdiepingen had. En hier wat plaatjes van de synagoge, van wat er overgebleven is, wat ze weer overeind hebben kunnen zetten. Dit stond er niet meer, maar dat hebben de Franciscanen allemaal weer overeind gezet. En het is vrij groot. Ik heb daarom ook een foto van mezelf erbij gedaan, zodat je een beetje indruk hebt hoe groot het allemaal is. Dat je een beetje de verhoudingen kan zien. Het waren hele hoge pilaren. Maar dat was de synagoge die waarschijnlijk in de 4e eeuw na Christus is gebouwd. Dus niet de synagoge waar Jezus lesgegeven heeft. Dit is waarschijnlijk wel van die synagoge geweest. Oude fundamenten die onder de fundamenten van de synagoge uit de 4e eeuw vandaan kwamen. Dit is dezelfde synagoge waarschijnlijk die gebouwd is door die centurion, die Romeinse man, die sympathiseerde met het Joodse geloof. Maar er zijn nog meer dingen gevonden. Om die synagoge heen zijn een heleboel fundamenten gevonden van huizen. Nou, dat is een beetje een raar plaatje, maar ik zal even uitleggen wat het is. Onderaan zien we de fundamenten van wat het huis van Petrus geweest zou moeten zijn. Nou ja, of het echt zo is, ik weet het niet, maar is ook niet zo heel erg belangrijk. Maar zij denken dat dit het huis van Petrus geweest is. En zoals dat bij elk belangrijke plek in Israël gebeurt, wat belangrijk is voor de christenen, ze bouwen er gelijk een kerk overheen. Nou, dat is hier ook gebeurd. Een soort hangende kerk die er bovenuit steekt. En binnen in die kerk heb je een grote glazen plaat. En dan kun je daar doorheen kijken. En dan kijk je op de fundamenten van het huis van Petrus. Waar Jezus dus ook gewoond zou hebben. Nou, hier nog een uitzicht vanaf de heuvel achter Capernaum. Om ook een klein beetje indruk te geven wat er in de buurt allemaal gebeurde. Want de bergreden is hier ook ergens in de buurt geweest van Jezus. Op een van die heuvels. En de overkant van de meer, de Golanhoogvlakte, waar we hier ook een plaatje van zien. Goed, toeristische gedeelte laat ik even hierbij. Veel van de discipelen kwamen trouwens ook uit Capernaum vandaan, weet je dat? Petrus kwam er uiteraard vandaan. Alhoewel het niet zeker is of hij daar ook altijd gewoond heeft. Maar zijn broer Andreas, Johannes, Jacobus en niet te vergeten natuurlijk ook de schrijver van het evangelie, Matthäus. Matthäus die oorspronkelijk als tollenaar werkte in Capernaum. De meesten van ons weten natuurlijk wel dat Jezus geboren is in Bethlehem. Dat hij gewoond heeft in Nazareth, een heel groot deel van zijn leven. Maar ik had mezelf eigenlijk nooit gerealiseerd, en misschien klinkt ik te gek, maar ik had me nooit gerealiseerd waar hij tijdens de 3 jaar van zijn bediening gewoond heeft. Waar heeft hij gewoond tijdens de 3 jaar van zijn bediening? Als hij niet rondtrok. In Capernaum. In hoofdstuk 4 vers 13 staat dat Jezus als Johannes de Doper gevangen genomen wordt, verhuisd van Nazareth naar Capernaum. En naar alle waarschijnlijkheid is hij daar ingetrokken bij Petrus in huis. En als we gaan kijken naar de wonderen en tekenen die over verhaald worden in het Nieuwe Testament, dan zien we ook dat heel veel wonderen en tekenen gebeurd zijn, opgetekend zijn in Capernaum of in de directe omgeving van Capernaum. Ik zal er een paar noemen. De genezing van de schoonmoeder van Petrus. De verlamde man die door het dak omlaag gelaten werd. De uitdrijving van de demonen in de synagoge, van de bezeten man in de synagoge. De genezing van de slaaf van de centurio. En zo kan ik nog wel even doorgaan, er zijn er nog wel meer te vinden. Daarnaast, als Jezus in Capernaum was, en hij was in het huis van Petrus, dan kwamen de mensen vaak 's avonds naar het huis van Petrus toe, massaal, met hun zieken, met de bezeten mensen, om te vragen of Jezus hen wilde genezen. Dat is ook vele keren gebeurd. Velen zijn daar genezen en ook veel demonen zijn daar uitgedreven. En daarnaast, als Jezus in Capernaum was, dan hoefde hij op zaterdag niet te zoeken naar hem, want zat hij stevast in de synagoge. En dan was hij aan het onderricht geven, aan het lesgeven. Maar ook in de nabije omgeving heeft er van alles plaatsgevonden. Ik noemde net al even de bergreden. Maar denk bijvoorbeeld aan het voeden van de 5000 met de paar visjes en de paar broodjes. Denk bijvoorbeeld aan de storm op het meer met de discipel in het schip. En Jezus komt daar over het water aanlopen. Dat is allemaal in die omgeving gebeurd. En men zegt dat dit trouwens ook een vervulling is van de profetie uit Jesaja. Jesaja 9 vers 1 en 2, die ik niet ga lezen nu. Maar waar gesproken wordt over het land van Zebulon en Naphtali. Nou, Capernaum lag daar net op de grens van. Daarnaast nog iets over een profetie die door Heer Jezus zelf is uitgesproken. En dat is, ja, niet zo mooi. Hij zegt er namelijk, en dat is in Matthäus 11, vers 23 en 24. En jij dan, Capernaum, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven. In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als er Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je, dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. Ondanks de vele wonderen die Jezus in Capernaum en in de omgeving gedaan had, ondanks al het onderricht wat hij gegeven had in de synagoge En ook buiten, want we kennen natuurlijk ook het verhaal dat u op een gegeven moment vanuit een bootje de mensen toespreekt. Ondanks dat alles had Jezus heel weinig gehoor gevonden in Capernaum. Heel merkwaardig. Maar het is wel goed om ook even in je achterhoofd te houden als we straks bij het eind van de preek komen. Maar het oude Capernaum is helemaal van de aardbodem verdwenen in de 8e eeuw. Die aardbeving is zo heftig geweest dat er werkelijk helemaal niets van is overgebleven. En jarenlang heeft men ook niet meer precies geweten waar Capernaum nu eigenlijk gelegen zou hebben. Zo erg was het. Het was één grote woestenij geworden. In onze dagen zijn er alleen nog dan, wat we net gezien hebben, die dingen die ze opgegraven hebben en weer overeind gezet hebben. Als stad bestaat Capernaum al heel lang niet meer. Het is een opgraving, een klooster en een kerk. En dat is het. Als we gaan kijken naar de context van het stukje wat we net gelezen hebben, dan zien we dat het begin van hoofdstuk 17, dat de Heer Jezus samen met Petrus, Jacobus en Johannes een hele bijzondere ontmoeting heeft op een berg. Hij ontmoet daar namelijk, ze ontmoeten daar Mozes en Elia. We kennen het verhaal allemaal natuurlijk wel. Het verhaal dat eindigt met de stem van God die zegt: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Daarna is er de genezing van de maanzieke zoon. Ze waren eerst bij de discipelen geweest, maar dat was niet gelukt. Toen waren ze maar naar Jezus gegaan. En Jezus genas deze zoon en vertelde daarna via discipelen: jullie hebben geen geloof. Je moet geloof hebben om zoiets te doen. En dan voorafgaand aan het stukje wat we net gelezen hebben, zien we dat ze door Galilea heen trekken en dat Jezus op een gegeven moment tegen de discipelen zegt: de mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen, die zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Als gevolg hiervan, zegt Matthäus, werden de discipelen heel verdrietig. En wat blijkt later, dan lijkt het wel of ze er helemaal niets van herinneren. Snapt u het? Ik niet. Maar het is wel zo. En dan in vers 24 komen ze na een afwezigheid van waarschijnlijk bijna een half jaar terug in Capernaum, terug op de thuisbasis. En het eerste wat gebeurt als ze in Capernaum aankomen, is dat Petrus aangeschoten wordt door een van de inners van de tempelbelasting. Het is geen belasting die is opgelegd door de overheid. Het is een belasting die eigenlijk een religieuze belasting is. Oorspronkelijk een belasting die geïnd werd op grond van Exodus 30 vers 13... waarbij een volkstelling de mannen van 20 jaar en ouder belasting moesten betalen als een zoenoffer. Dus als offer voor je zonde die je gedaan hebt. In de loop der jaren was dat helemaal verwaterd en was het eigenlijk verworden tot een tempelbelasting die elk jaar geïnd werd. En die ook inderdaad gold voor alle mannen van 20 jaar en ouder. De enige restrictie was, je moest 12 maanden in die plaats gewoond hebben. Anders mochten ze dat niet in de bijen. Dus toen Petrus deze man tegenkwam, kreeg hij eigenlijk een soort aanmaning, zeg maar. Van, joh, jullie hebben je belasting nog niet betaald. Waar die even aan voorbij ging, was het feit dat dat eigenlijk een vrijwillige belasting was. Nou ja, vrijwillig. Vrijwillig verplicht noem ik dat dan. Het was een vrijwillige belasting, maar oh wee als je hem niet betaalde. Daar werd je wel op aangekeken. Alleen kunnen we ons afvragen, was Jezus ook verplicht om die belasting te betalen? Nou, wat we net gelezen hebben, daar kunnen we uit opmaken dat Jezus in ieder geval vond van niet. Maar eerst even terug naar toen Petrus terugkwam en Jezus ontmoeten. dan gebeurt er iets merkwaardigs plaats. Jezus wist al precies wat er met Petrus gebeurd was. En voordat Petrus iets kan zeggen, neemt hij hem de wind uit de zeilen en zegt, wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? En Petrus antwoordt dan, van anderen. En Jezus zegt dan, oh, dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten ze alsjeblieft niet voor het hoofd stoten en toch maar betalen. Jezus gaat er dus vanuit, wij hoeven die belasting niet te betalen. Het zou veel te ver voeren om daar diep op in te gaan op dit moment. Denken we gewoon aan moeten nemen zoals het hier staat. Jezus was van oordeel, zij hoefden die belasting niet te betalen. In het geval van Jezus zelf kan ik me dat wel heel goed voorstellen als zoon van God zonder zonde. En dan een zoenoffer betalen, dat hoort natuurlijk niet. Maar wat voor gevolgen zou het gehad hebben als Jezus niet betaald zou hebben? Hij blijft natuurlijk gissen, maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat als Jezus niet betaald zou hebben, dat hij daar scheef op aangekeken zou worden. Dat de verhoudingen met de inwoners van Capernaum niet te goed zijn gekomen. Zij wisten niet dat hij de zoon van God was. Petrus had het wel moeten weten. Die wist het ook wel waarschijnlijk. Ze zouden het echt niet begrepen hebben als hij nee had gezegd. En het is niet ondenkbaar dat de toch al moeilijk bereikbare inwoners van Capernaum, ik heb het daar net al over gehad, nog moeilijker bereikbaar zouden zijn geworden. En om de boel open te houden, om de relatie toch zo goed mogelijk open te houden, zegt Jezus, nee, we betalen wel. Ze hadden veel gezien in Capernaum van wat Jezus allemaal gedaan had. Er was niet gering. Ik heb net een aantal dingen genoemd. Ze hadden veel van hem gehoord. En toch, ze doen er niks mee. En Jezus zegt dan, en daar komen we eigenlijk bij de kern van de preek van deze morgen. Wij moeten geen aanstoot geven. We betalen wel. We doen hier wel aan mee, ook al hoeven we dat eigenlijk helemaal niet. Ook al hebben we misschien het gevoel van dit is helemaal niet goed. Maar Jezus zegt in feite, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Met andere woorden, het is belangrijker om die onderlinge verstandhouding op peil te houden, voor zover dat van ons afhangt, dan ons gelijk te halen. Betaal maar. Ook al gaat hij misschien helemaal tegen je gevoel in. Daar komt dan nog bij dat Jezus dat niet uit de gezamenlijke portemonnee laat doen. De discipelen hadden samen een potje waar ze alle dingen uit betaalden, maar daar werd het niet uit gedaan. Jezus zorgde dat het vanuit een externe bron gebeurde. Zodoende zou het nooit rechtstreeks op hem betrekking kunnen hebben. En dan gebeurt het tweede opmerkelijke feit. Stel je voor, zwemt een grote vis rond in het meer van Galilea. Op de een of andere manier krijgt hij een muntstuk naar binnen. Misschien heeft hij dat zien liggen in het water, of misschien is dat in het water gevallen vanuit een bootje vandaan. Dat is ook allemaal niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, Jezus weet dat het er is. En dan zegt tegen Petrus, jongen, ga je hengel halen. Gooi je hengel uit. En de eerste vis die jij vangt, die moet je van de haak halen, zijn bek open doen en dat muntstuk eruit halen. En als je dat gedaan hebt, ga je daarmee de belasting betalen. Voor jou en voor mij. Een raar verhaal. Het gebeurt wel. Petrus die doet wat er gezegd wordt en inderdaad, hij vindt dat muntstuk. Wat kunnen wij daarvan leren? Wat kunnen we leren van de houding die Jezus hier ons voorleeft? Ik wil u een paar voorbeelden geven. Ik weet niet, zijn hier mensen die familie hebben die nog in een zware traditionele kerk komen? Niemand? Nou, weet je wel, er zijn kerken in Nederland en ik ga daar helemaal geen oordeel over geven of zo. Integendeel, dat wil ik niet. Want dat is niet aan mij. Maar er zijn kerken in Nederland die vinden dat je op zondag voor vrouwen niet in lange broek naar de kerk kan gaan. Nou, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Maar sommige kerken die denken zo. Je hebt zo iemand in je familie en je bent daar op bezoek op zondag en je gaat met ze samen mee naar de kerk toe. Wat doe je dan? Conformeer je aan de gewoonte in die kerk en zorg je dat je een jurk of een rok aan hebt. Ik heb het dan over een vrouw uiteraard. Ook al ben je het er niet mee eens, maar je zorgt toch dat je er netjes uitziet en voldoet aan de ideeën die die mensen in die kerk hebben. En je voorkomt daarmee zodat anderen aanstoot aan je zullen nemen. Of denk je, ja hallo, ik heb net een mooie nieuwe spijkerbroek gekocht. En ik ga altijd in lange broek naar de kerk toe, waarom zou dat vanochtend niet kunnen? Ik vind dat het moet kunnen hoor. Zoeken het maar uit. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Wat zou Jezus doen? Ik heb nog een tweede voorbeeld en daarvoor ga ik uiteraard weer naar Nepal toe. Dat is logisch. Bijna elke preek van mij moet wel een voorbeeld uit Nepal in zitten. We komen in een kerk in Nepal. In de kerk in Nepal zitten de vrouwen en de mannen gescheiden. Keurig middenpad zoals hier. Alleen geen stoelen, je zit op de grond. Maar de mannen zitten aan de ene kant en de vrouwen aan de andere kant. Of andersom, dat maakt niet uit wie links of rechts zit. Maar ze zitten gescheiden. En je weet dat. En je gaat met je vrouw of met je man samen naar de kerk toe daar. En je komt er binnen. En ja, wat doe je dan? Theologisch is er denk ik geen grondslag te vinden voor het feit dat mannen en vrouwen gescheiden moeten zitten in een kerk. Ik heb het tenminste nooit kunnen vinden. Maar pas je je dan aan in hun gewoonte? Ga je dan ook netjes gescheiden zitten, mannetje bij de mannetjes en de vrouwtje bij de vrouwtjes? Pas je je aan hun ideeën aan? Zorg je dat je geen aanstoot geeft? Of denk je, ja wat een rare toestand, dat doe ik niet mee. Ik wil bij mijn wederhelft zitten. Ik doe dat niet. Nou, dan zie ik je als enige man tussen allemaal vrouwen. Je brengt de mensen in verwarring, maar jezelf ook. Wat doe je dan? Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Wat zou Jezus doen? Jezus komt voorbij Capernaum. Nou, eigenlijk niet voorbij, hè. We hebben het al over gehad, hij woonde er. Dus hij kwam er binnen. Korte samenvatting waar ik het tot nu toe over gehad heb. De eerste plaats. Dus het feit dat Capernaum dus waarschijnlijk de thuisbasis geweest is voor Jezus tijdens zijn bediening, tijdens zijn driejarige bediening, dat hij rondging. Tweede plaats hebben we gezien dat Jezus heel veel wonderen gedaan heeft in Capernaum. Derde plaats heeft hij ook heel veel gesproken in de synagoge, heel veel les gegeven, bijbeluitleg gegeven. Nou ja, bijbel bestond toen nog niet, maar uitleg gegeven uit de geschriften vandaan. De vierde plaats was een deel van de discipelen, ook nog eens afkomstig uit Capernaum. En ondanks dat alles vond hij toch heel weinig gehoor bij de inwoners van Capernaum. Het zijn dingen die je soms niet begrijpt, maar waarom mensen er dan extra zich tegen afzetten, dat weet ik niet. Maar een feit is, daarom dat Jezus ook die profetie uitsprak die ik hiervoor gelezen heb. Feit is dat heel weinig mensen zich wat aantrokken van wat er gebeurde, van wat Jezus deed. En als laatste, en denk ik de kern van deze preek deze morgen, Jezus wilde geen aanstoot geven. Hij had alle recht om niet te voldoen aan die tempelbelasting. Hij hoefde die tempelbelasting eigenlijk niet te betalen. Maar hij betaalde het wel, want hij wilde geen aanstoot geven. Soms komen we voor soortgelijke situaties te staan in ons eigen leven. Situaties waarin we vinden dat we helemaal in ons recht staan. Dat we vinden dat we helemaal gelijk hebben. Alleen om wat voor reden ook, kan de ander dat absoluut niet begrijpen. Die begrijpt niet waarom je je per se wil vasthouden aan je principes. Waarom je per se wil vasthouden aan je gewoontes. Ja, principes wil ik eigenlijk niet zeggen. Meer de gewoontes die je hebt in je leven. En ik moet daarbij zeggen dat ik het nadrukkelijk niet heb over de kernwaarden van het geloof. Daar kan je niet aankomen. Maar er zijn zoveel zaken om het geloof heen die ons beïnvloeden. Waarvan de ene zus over denkt en de andere er zo over denkt. Bijzaken die op zich geen directe invloed hebben op je behoudenis. Hoe gaan wij daarmee om? Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Voor Jezus betekende dat hij de tempelbelasting wel betaalde. Al ging dat helemaal tegen zijn eigen gevoel in. Hij wilde echt, voor zover dat van hem afhing, de relatie met de mensen in Capernaum openhouden. De mensen geen reden geven om zich tegen hem af te zetten. Maar hoe zit dat met ons? Waar en wanneer houden wij koetkekoet vast aan wat wij vinden dat juist is? Omdat wij dat altijd zo doen. Al gaat het niet om essentiële zaken. En al heeft het ook vaak een negatieve invloed op relaties met anderen. Hoe zit dat met ons? Wat doen wij daarmee? De Heere geeft u wijsheid om op de juiste manier hiermee om te gaan. And that's all. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, ik wil u in de allereerste plaats bedanken dat we deze periode van lijdenstijd opnieuw in het bijzonder mogen stilstaan bij dat levend reddende offer wat uw Zoon Jezus gebracht heeft. Ik bid u ook, Heer, dat als we voorbeelden horen over hoe Jezus leefde, hoe Jezus met situaties omging, dat we ook ons uiterste best zullen doen, Heer, om dat in ons eigen leven ook een plaatsje te geven. Zoals we dat vanmorgen gezien hebben over geen aanstoot geven. Heer, help ons erbij. Help ons erbij om niet om koppig te zijn, maar om echt wat het zwaarst is, ook het zwaarst te laten wegen. Heer, dat kunnen we alleen met uw hulp, door de kracht van uw Heilige Geest. Dat bid ik uit genade in Jezus' naam. Amen.